Het is een bijzonder voorrecht dat we een nieuw seizoen mogen starten met dit onderwerp. Wie is de Heere Jezus? Ik hoop ook echt dat dat uit de verf komt in de avonden die volgen, als die Heere die geeft. Maar ik hoop ook dat de start van vanavond voldoende is om u te motiveren om verder te horen, verder te kijken. Petrus zegt dat een geestelijk gegroeid iemand is die opgewassen is in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dat is het laatste van zijn tweede brief. En dat zijn van die termen die altijd eigenlijk herhaald mogen worden, moeten worden. Ik hoop ook dat dat door de avonden heen duidelijk wordt. Wie is de Heere Jezus? Het Nieuwe Testament vertelt ons in 4 evangeliën wie hij is. Is dat alles? Nee. Vanavond al zal duidelijk worden dat je nog veel meer informatie nodig hebt om het geheel van onze Heer Jezus te zien. En dus zijn glorie te erkennen en misschien wel tot aanbidding, tot verwondering te komen, tot bewondering te komen. In het Oude Testament heeft de Heere vijf duidingen van de spruit gegeven. Van iemand die zou uitspruiten. Die 5, 4 duidingen van de spruit beginnen in Jesaja 4. En dat blijkt dat dat wat de Heere zou laten uitspruiten, Jahwe zelf is. Echt waar, studeren, maar u vindt het. Jesaja 4, heel concreet, vers 2, en u bent er. Het volgende boek, Jeremia, zegt in hoofdstuk 23 dat die spruit ook een heel bijzonder element in zich houdt. Hij zal namelijk verstandig handelen. Nou ja, vindt u, dat is toch een beetje overbodig? Nee, dat is niet overbodig. Want de term wijsheid hoort bij de Heer Jezus. Als Job tussenzin vraagt van waar zou wijsheid te vinden zijn. We weten waar je zilver kunt halen, we weten waar je goud kunt halen, we weten waar je kostbare edelstenen kunt vinden. En die worden gedolven, maar wijsheid, ja, daar stopt Job. Spreukenboek gaat verder en zegt, dat is een klein iemand bij een mensenzoon, bij God zelf. Dat is die wijsheid. En het Nieuwe Testament zegt daarvan, Christus Jezus, die is van God geworden wijsheid. Aha. Dus heel bijzonder, hij is God zelf. En hij heeft eigenlijk in zich de belichaming van wijsheid. Komt daar straks op terug. In Jeremia 33, een derde tekst over de spruit, zegt hij zal gerechtigheid doen en recht brengen. En Jeruzalem zal onbezorgd wonen. Hij is degene die recht brengt, die ongerechtigheid duidelijk maakt. Weer zo'n bijzondere uitdrukking. Dus als de vraag klinkt, wie is de Heer Jezus? Dan zou je in elk geval die 5 duidingen uit het Oude Testament al kunnen pakken. Zacharia 3, dat is de 4e keer dat het woord spruit voorkomt, is dat die spruit de ongerechtigheid wegdoet. Jozua met vuile kleren bekleed, wordt daar geschilderd, doet uit hem die vuile kleren en trekt hem een statiegewaad aan. Dat is de spruit die ongerechtigheid wegdoet. Ja, een flinke lading alvast. En de 5e keer dat dat voorkomt in de Bijbel is in Zacharia 6. waar die spruit een priester blijkt te zijn. Nou, eigenlijk zou je die vijf karakteristieken al op een rijtje kunnen zetten, een soort etiket van maken en dit op de Heer Jezus plakken. Dat is die. Ja, het is wel een beetje dubbel misschien en misschien vaag, misschien niet al te helder voor je. Het is nog het Oude Testament, maar er is een duidelijke profetische lijn in deze vijf duidingen te vinden. In het Nieuwe Testament moet u het doen met vier evangelisten, die alle vier een bijzondere openbaring geven van de Heer Jezus. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Maar geen vijfde, nou die komt nog, openbaring. Openbaring van Jezus Christus. We hebben er weer vijf, maar misschien zou je in plaats van openbaring, en daar wil ik het vanavond over hebben, de brief aan de Hebreeën kunnen noemen. Daar ga ik straks iets over lezen. Wie is de Heer Jezus? Hebreeën 1. Hebreeën 1. Nadat God voorheen vele malen, dat is ook hoofdstuk 1, sorry natuurlijk, is dat hoofdstuk 1, Hebreeën 1 is, sorry. Hebreeën 1, vers 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dat is deze vertaling. Maar eigenlijk moet je lezen in de hoedanigheid van Zoon. God heeft door de profeten gesproken, vele keren, op vele manieren, maar nu in de hoedanigheid van Zoon. In Zoon. En die Zoon die heeft hij gesteld, zegt vers 2, van als erfgenaam van alles. Vervolgens, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Dat betekent dat die erfgenaam van alles niet erfgenaam werd omdat hij, laat maar zeggen, meerderjarig was na de geboorte in Bethlehem. Nee, alles dat hij gemaakt had, liet zien wie hij is. De hemelen vertellen Gods eer, die tekst kent u. Maar hier staat dat het de Heer Jezus is. Niet alleen hier hoor. Als u Colossense 1 en Colossense 2 leest, staat er ook een aantal keren. Door hem is alles, door onze Heer Jezus is alles geschapen. Daarom kan onze titel voor vanavond ook zijn God de Zoon en Schepper. Ik ga verder lezen in de Hebreeënbrief. Vers 3. Die Zoon, die is de afstraling van Gods heerlijkheid. Die Zoon is de afdruk van zijn zelfstandigheid. Andere vertalingen hebben daar het woord wezen, van zijn bestaan, van zijn diepste zijn, zijn wezen. De afdruk van zijn wezen. En die zegt vers 3 verder, alle dingen draagt door zijn krachtig woord, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht. En die heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als hij de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van die engelen. Vers 5. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koningschap of van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. Ik lees op dit moment niet verder. Maar u voelt aan de taal van dit stukje tekst, in deze brief aan de Hebreeën. Het woord Hebreeën betekent, die zijn van de overzijde gekomen. Die zijn over de Eufraat getrokken, over de rivieren getrokken. Daar komt het woord vandaan oorspronkelijk. Deze Hebreeën worden heel vaak ook geduid voor Israël. De God van de Hebreeën of het volk van de Hebreeën. Hebreeën heeft dus te maken met Israël. Lieve broeders, zusters, fijn dat u hier bent. En we mogen het hebben over de Heer Jezus. En dat begint met de vrij hoge titel, God de Zoon en de Schepper. Ik pretendeer niet dat ik alles weet van de kerkgeschiedenis. Ik heb wel geprobeerd een aantal dingen te begrijpen en te onderkennen. Maar er is al heel wat ruzie geweest in de kerken, in de kerkgeschiedenis, over het zoonschap van de Heer Jezus. Ik weet van een groep evangelische christenen die op zich het woord van God lief hadden en dat woord van God ook bestudeerden, dat ze heftige ruzie kregen over, is de Heer Jezus nu zoon geworden toen hij, laten we zeggen, in de baarmoeder van Maria zat en daarna in Bethlehem geboren werd? Is dat het begin van zoonschap? Toen, voor het eerst zichtbaar hier op aarde? Of is dat zoonschap van de Heer Jezus al eerder begonnen? En zo ja, wanneer dan? Nou, de Bijbel maakt in Hebreeën 1 duidelijk dat de Heer Jezus al zoon was toen hij schiep, toen hij sprak, toen hij zei, er zij licht. Toen was de Heer Jezus God de Zoon, het woord. Dat woord is vlees geworden, ja, dat klopt, dat is later gebeurd. Dat is in de tijd van Maria gekomen. Het zichtbaar worden van de Heer Jezus als man hier op aarde, de man van Nazareth, dat is later. Maar dat wil niet zeggen dat het zoonschap van de Heer Jezus toen begon. Dat was er al. En dat is moeilijk voor ons. En hoe gaat het dan? Was het dan toch sprake van een bepaalde relatie waaruit een zoon is geboren? Ooit, dan heel ver terug. We weten daar 0,0 van. Dus vul dan ook maar niet in, omdat je het niet weet. Ik weet het ook niet. Maar wat ik wel weet is dat de Heer Jezus zelf zegt, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Ik ben in de Vader en de Vader is ook in mij. Dat eerste, dat gaat nog zo van de zoon van. Maar dat andere, dat de Vader ook in de Heer Jezus zou zijn, de Vader die altijd met de Heer Jezus was. En er zijn al heel wat struikelblokken over opgeroepen. En ook een paar antwoorden die misschien al lang bekend zijn. Probeert u het dus met twee voorbeeldjes. Water. Hoe kunt u water duiden? U kunt water duiden als stromend, heerlijke berg, meertjes en kreek of een rivier. Maar u kunt water ook duiden als een ijsblok. Toch? En u kunt hem ook duiden als een wolk, mist, ook water. Alle drie water. Maar de verschijningsvorm is totaal verschillend. Dat is een vaak voorkomend voorbeeld geweest. Een ander voorkomend voorbeeld is tarwe. Als je nu een boer ziet met tarwe en die is aan de tarwe zaaien, dan heb je tarwe in je handen. Een hele schoot vol, vroeger weet je wel, zo'n soort zakbuidel van waaruit gestrooid werd. Soms zelfs met een viool, maar goed, dat is misschien wel te oud van vroeger. Het werd uitgestrooid. Maar tarwe is ook, als je dit soort plantjes ziet, dan zegt iedereen, ja, dat is tarwe. Maar je ziet geen korrel. Je ziet niks, je ziet alleen maar een groen plantje. Maar de verschijningsvorm van dezelfde tarwe is totaal anders dan wat je in de grond stopte of liet vallen. En als er een aar uit de voorschijn komt en het groeit en het is tegen de oogsttijd, daar zit in zo'n stengeltje een hele bundel korrels. Ja, dat is tarwe. Je kunt het zien, toch? Het is tarwe. Maar de verschijningsvorm van die tarwe is anders dan wat je oorspronkelijk zaaide. En dan kun je zeggen, ja, als je het gaat dorsen, en dan kun je het proces herhalen. Maar goed, weer drie verschijningsvormen. Alle drie tarwe, maar totaal verschillend. Zou je het dus willen proberen? De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De verschijningsvorm is totaal anders. Als ze verschijnen. Maar het is in wezen hetzelfde. De Heer Jezus is één met de Vader. En de Heilige Geest doet niets anders dan die eenheid accentueren, te propageren en dit prachtige van Gods schepping te tonen. Als u de Heer Jezus kent, als uw heiland en als uw verlosser, dat is misschien een soort opmerking aan het eind van mijn toespraak, maar nu eventjes vooraf. Als u de Heer Jezus kent, de meeste hier zijn waarschijnlijk gelovigen en kennen de Heer Jezus als hun heiland en als hun verlosser. Wat heb je dan? Nou, de Heer Jezus zegt, als je in mij gelooft, en zegt wat de schrift gezegd heeft, dan krijg je eeuwig leven. Oh, nou, dat is wel apart. Want de meeste mensen hebben dat helemaal niet. Of kunnen daar niet op staan. Maar u wel. Want u hebt het leven van de Heer Jezus in u. Hele moeilijke tekst. 2 Petrus 1. U bent, omdat u gelooft in de Heer Jezus, deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. U bent deel uit gaan maken van de goddelijke natuur. Is dat tijdelijk? God is eeuwig. Eeuwig leven. Schitterende uitdrukking. Magistraal. Ik. Dat leven dat de Heer Jezus kenmerkte, heb ik in mij. Leef ik er ook naar, dat wil ik wel graag, maar dat lukt ook wel eens niet. Omdat ik aan mezelf twijfel of misschien wel verkeerde dingen doe. U bent een heel bijzonder iemand als u gelooft in de Heer Jezus. Maar de Bijbel zegt, toen is de Heer Jezus in u gaan wonen. Kolossenzen 1, Christus in u, hoort u het? In u zit de Heer Jezus. Iets van de Heer Jezus. Maar iets van is voldoende. En de Heer Jezus zegt, nou, ik woon daar en de Vader komt daar ook. Hoort u het? En de Heer Jezus zegt, als je in mijn gelooft, dan gaat de Heilige Geest in je wonen. Oh, dus de Heer Jezus woont in mij. De Vader is daar. En de Heilige Geest komt daar. Dat betekent dat de drie, weet je wel, van die drie verschijningsvormen in u te vinden zijn. Nou, het is best een mondvol. Het is best pittig. Maar het is ook schitterend. Wie zou kunnen verklaren hoe dat precies zit? Wie zou in staat zijn om dit te etaleren zo dat het en helder is, maar ook meegedragen kan worden? Niet alleen voor jezelf, maar dat misschien ook anderen daarvan gaan genieten. Daarover gaan doordenken. U bent een heel bijzonder iemand. De drie in één. Nog even, water of tarwe. Drie verschillende verschijningsvormen. Maar zijn wel wezenlijk hetzelfde. In wezen hetzelfde. Jahweh woont in jou. Daarom kan de Bijbel zeggen, uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Aha. Dus wat kenmerkend was voor een tempel, tijd van Salomo of later, dat is ook nu zichtbaar in jou. Gelovigen zouden eens moeten beginnen met te zeggen, hoe we het precies moeten verwoorden weten we niet, hoe we het aan de buurman duidelijk moeten maken ook niet. Maar we willen wel belijden dat we zo bijzonder gezegend, u bent gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Niet een klein beetje, alles. Alles wat hij geschapen heeft, wat hij gecreëerd heeft, woont in jou. Christus in u. De hoop op de heerlijkheid van God. Prachtige uitdrukkingen. U bent een heel bijzonder iemand. Dat denkt u ook omdat uw auto iets meer wielen heeft dan een ander. Hoor, pak maar een ander voorbeeld. U kunt op alle mogelijke manieren de ludieke kant opschieten. Daar kom je geen draad verder mee. Maar dit. Die Heer. Wie is de Heer Jezus? Ja, dan wordt het wel even iets anders. Dat is dus iemand die deel uitmaakt van de heerlijkheid van God, van Jahweh zelf. Dus hij is en Jahweh zelf. Maar zijn verschijningsvorm was toen hij hier op aarde kwam om lam van God te zijn. We zongen dat net vanavond. O heilig lam van God, u hebt op Golgotha heerlijk getriomfeerd. Amen. Halleluja. Dat prachtige verschijning, die prachtige verschijning van de Heer Jezus in u is geopenbaard. En daarover gaat die brief aan de Hebreeën. Maar dat betekent ook op hetzelfde moment dat je je moet realiseren dat die mijn heiland is en voor mij aan het kruis een leven gaf en wilde sterven en als een tarwekorrel in de aarde wilde vallen. Want als een tarwekorrel volgens de Bijbel niet in de aarde valt, dus dat zegt de Heer Jezus zelf in Johannes 12 nog, voor zijn kruis, als die tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft het één korrel. Maar als het wel sterft, in de aarde valt en sterft, dan brengt het vrucht voort. Honderdvoudig misschien. Dat enorme proces. Waarom is de Heer Jezus dan, ja, om u en ik, u en mij blij te maken en om ons gelukkig te maken. Daarom is de Heer Jezus gekomen. Wat een bijzondere zaak. U bent heel erg gezegend. En de Bijbel zegt in Hebreeën 1 zulke prachtige dingen. Die dit allemaal heeft laten zien, die hier op aarde gekomen is, die het God gelijk zijn, niet als roofgoed, Filippenzen 2, achter, maar zichzelf heeft ontledigd, de mensen gelijk geworden, gehoorzaam tot de dood van het kruis. Hij heeft zichzelf gegeven. En als ik dan bedenk hoe de Heer Jezus zichzelf liet zien bij de priesters, overpriesters, bij de Pilatus mensen, dan denk ik, hoe is het mogelijk? Dat die schitterende Jahweh zelf, dat hij zo behandeld werd, zo verguisd, geslagen werd, gegezeld werd, bespuwd werd, toegescholden werd, dat die voor mijn en voor jouw schuld aan het kruis zijn leven gaf. En daar, mijn schuld boeten. En tegen de heilige God, daar was hij zelf bij. Hij hoorde bij die heilige God. Ging belijden dat al die zonden die daartoe had gedaan, door hem werden betaald. Hij wilde de verzoening bewerken voor mijn schuld, voor mijn verkeerdheid. En voor jouw verkeerdheid. En dat zijn zulke schitterende dingen, zulke adembenemende dingen, dat het hoog tijd wordt dat u zich realiseert wie hij eigenlijk is. De titel is vanavond God de Zoon en Schepper. De Heer Jezus is de Schepper. Aha, dus toen was hij er al. Toen was hij al deel van Yahweh. En dat aspect van Yahweh, van hij sprak, het woord, dat aspect van Yahweh werd toen zichtbaar. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, eerste dag, tweede dag, derde dag, weet u nog? Daar bent u mee begonnen. En dat wordt natuurlijk aan alle kanten bestookt. We hebben een andere meneer gekregen, een soort valse messias, die probeert om langs een andere route u wijs te maken hoe het dan wel gegaan zou zijn. Maar dit verhaal, dat kan natuurlijk niet meer geloofd worden. U weet wat ik bedoel. Evolutie is in opkomst niet alleen, het is bijna wijdverbreid. Het is overal geaccepteerd. Eén klein voorbeeldje. We liepen met een groep gelovigen in Israël. Het was op een dinsdag. En daar was een bruiloft in dat hotel waar wij ook logeerden van een bepaalde familie. En ik met mijn eigenwijze Hollandse kop zei natuurlijk tegen die meneer, zo zit je in elkaar. Waarom doen jullie dat op dinsdag? Waarom doen jullie dat niet op vrijdag? Bij ons doen ze dat op vrijdag. Dan kun je tenminste op zaterdag uitslapen en zo. Een beetje de kater kwijtraken. Oh, oh, oh. Wat een nuchtere Hollandse toestand. Maar ik kreeg antwoord. En dat antwoord vergeet ik nooit weer. Weet u dan niet dat op de derde dag God twee keer heeft gezegd, en de Heer zag dat het goed was. De enige keer dat twee keer die uitdrukking wordt gebruikt, is op voor die derde dag in Genesis. En even heel kort geschetst. Het droge komt tevoorschijn. Een nieuwe bodem. Want in water kun je niet staan. Dat is allemaal woelig. Zaadzaaiend gewas zou bomen enzovoort tot gevolg hebben. Derde dag. En op de derde dag zei de Heer twee keer dat het goed was. Ze hebben in Israël het huwelijk gekoppeld aan het droge komt tevoorschijn, een nieuwe bodem, een nieuwe situatie, groei, bloei, zegen, uitspruiten. En de Heer keurt dat twee keer heel bijzonder goed. Dus we hebben alle reden, zei die meneer daar in het hotel, om het op dinsdag te doen. Voor ons is dat de derde dag. En bij jullie doen we het maar op vrijdag met een kater van de alcohol op zaterdag uitslapen. Nee, maar het kromme van mijn redenering was zo duidelijk aangereikt dat ik geen been had om op te staan. Ik hoop dat u het pakt. Als de Heer Jezus de schepper is, en dat is hij volgens de schrift en volgens mijn hart voor 100% zeker, dan is ook dat hele scheppingsgebeuren onderdeel van openbaring. Het openbaar worden van. En dan is er een moment gekomen dat de Heer Jezus om die reden ook op vrijdag gestorven is. Ook weer discussies. Natuurlijk, alles wordt bediscussieerd. Zaterdag naar het gebod gerust. En op zondag, eerste dag van de week. En God zei, er zij licht. En er was licht. Maar Die, al die dingen bij elkaar maken de Bijbel zo bijzonder. Nou, niet voor puzzelaars, maar voor gelovigen. Die graag meer willen weten van wie is de Heer Jezus? Over wie gaat het dan eigenlijk? En hebben we het nog wel over hem? Of vinden we alles zo gewoon? En ja, als het een beetje verandert, nou ja, zo wordt. Kunnen we ook wel mee leven. Nee, terug. En dan blijkt uit Hebreeën 1, en dat heb ik wel voorzichtig gelezen met je. Ik kan natuurlijk makkelijk praten, want ik heb een heel klein speakbriefje. Maar daar vind je die enorme opsomming terug. Dat de Heer Jezus, hoe ook de erfgenaam is van alle dingen. Alles was van hem. Toen ze in Bethlehem geen hotel konden boeken, want die waren allemaal vol bij de geboorte van de Heer Jezus, door Maria en bij Jozef. En er nog een stal overbleef, dan zou je eigenlijk zeggen, hij is de erfgenaam van heel Bethlehem en alle hotels van Bethlehem waren van hem. Maar er was voor hem geen plaats. Dat wordt des te schrijnender. Dit is een hele duidelijk. Maar hij is de erfgenaam van alle dingen. Dus Yahweh heeft echt bepaald dat iets van hemzelf als een erfgenaam zou worden aangemerkt. En dat bleek de Heer Jezus te zijn. Daarom heeft hij vlees en bloed aangenomen. Daarom is hij mens geworden. Hij is die erfgenaam van alle dingen. Maar hij is bovendien de schepper van alle dingen. Hij had heel Bethlehem geschapen. En hij heeft ook heel Nederland geschapen. Alles. En welke stem er ook is om te vertellen dat het een soort evolutieproces is ontstaan van duizenden, soms ook miljoenen jaren getallen, slingeren je om de oren, doet er niet toe. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het gemaakt. Op elk bloemblaadje staat een stempeltje made by God. De meneer in Zwolle, dat heb ik weet niet hoe vaak verteld, dus was net begonnen om van de Heer Jezus te vertellen. Toen vroeg iemand die bij zo'n bijbelgroep kwam, je moet naar mijn vader gaan, die is doodziek. Dat heb ik gedaan. Ik vertelde hem over de Heer Jezus, kwam niet over. En toen heb ik hem de vraag gesteld, denkt u dat het met de dood is afgelopen? En toen zei hij, merkwaardig genoeg, nooit gelovig geweest, niet lid van een kerk. Nee, het is met de dood niet afgelopen. Ik zei, waarom weet je dat? Nou, ik hield van bloemen. En er is een bloemenbak bij ons op het balkon, gewoon in een appartement. Uitgebloeide bloemen. En de blaadjes zijn blijven liggen. En er is niemand die zorg besteedde aan wat er overbleef. En toen kwamen er allemaal groene sprietjes nu net tevoorschijn, zei hij. Ik heb mijn vrouw gevraagd om daar een sprietje uit te trekken, heeft ze gedaan. Een microscoop vertelde mij dat het dezelfde bloem was. En hij kreeg de schrik van zijn leven. Uitgebloeid, in de aarde gevallen. En dan kom je weer op. En het blijft hetzelfde te zijn. Dus het is met de dood niet afgelopen. Hij heeft de Heer Jezus leren kennen. U hebt een heel Bijbelboek in uw Bijbel. Het boek Job. Dat gaat daarover. Daarom is het zo'n bijzonder boek. Ik weet het wel, ook wel eens wat moeilijk dan. Maar het gaat daarover. Dat Job uit de natuur, uit de schepping, uit de waarnemingen om hem heen God heeft ontdekt. Hij is de schepper. Uw heiland is de schepper. Hij heeft het gedaan. Maar hij is ook de enige die een herschepping kan geven. En daarom is wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Dat doet hij. Dat is de Heer Jezus. Hij is de afdruk van Gods heerlijkheid. Dat hebben we wel eens gezegd. Elk woord van de Heer Jezus, elke stap van de Heer Jezus, elk wonder van de Heer Jezus, was een soort voetafdruk van Yahweh. De Heer was hier. Hij is hier geweest. Die gedachten zitten allemaal in Genesis, sorry, in Hebreeën 1. Heel concreet. En hij is zo heel bijzonder. Zijn wezen is het wezen van Yahweh. Dus overal waar de Heer Jezus verschijnt, zal iets van het wezen van Yahweh, de afdruk van zijn heerlijkheid, de afstraling van zijn glorie, de aanwezigheid van Yahweh hier op aarde zal zichtbaar zijn. En eigenlijk zou dat voor een gelovige hier vanavond ook moeten gelden, dat elke stap die je doet en elk woord dat je zegt en elk getuigenis door jou uitgesproken iets laat zien van deze geweldige heerlijkheid. Hij is degene die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Een moeilijke zin, maar ik heb het vaker in lezingen verteld. Ook geleerd van mijn Bijbelleraar van het jaar nul misschien, maar kostbaar in mijn hart. Heel bijzonder. Dat de Heer Jezus alle dingen draagt. Dat betekent dat hij zelfs aan hout kracht moet geven om hout te zijn. Hij moest aan het kruis zijn kracht geven, anders was het houtworm of hout, sorry, geen houtworm, houtpulp geweest. Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. Anders zou het allemaal in elkaar ploffen. Zou het één grote warboel zijn. Maar de Heer Jezus is zo. Hij is vele malen groter dan u vermoedt. Vele malen heerlijker dan u denkt. En hij heeft de reiniging van de zonden tot stand gebracht. Dat staat allemaal, ik heb het met u gelezen, dat staat allemaal in Hebreeën 1. Daar ziet u een enorme opsomming, als u het nog op een rijtje zet, van wie de Heer Jezus eigenlijk is. Want dat is de vraag, wie is de Heer Jezus? Nou, hij is God de Zoon. Hij maakt deel uit van Yahweh, is ook altijd Yahweh gebleven. Nou, de discussie over was dat ook zo tijdens de 3 uren van donkerheid aan het kruis. Toen hij zei, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat laat ik even geparkeerd staan. Maar ik wil u duidelijk maken dat er nooit, maar dan ook nooit, een seconde of een millimeter verschil is geweest tussen Yahweh en de Heer Jezus. De Heer Jezus zelf zegt, ze zullen me allemaal alleen laten, Johannes. En toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Dat betekent dat je heel voorzichtig moet zijn met de glorie van de Heer Jezus, met het wezen van de Heer Jezus en niet al te vlug je menselijke ideeën gaat spuien om duidelijk te maken wat er dan misschien gebeurd zou zijn toen hij in die 3 uren van donkerheid dat lijden droeg. De Heer Jezus heeft het lijden van jouw prutten, van jouw zonden op zich genomen. En daarvoor gezegd, het is zwaar, het is eigenlijk te zwaar. Eigenlijk kan ik het niet tillen. Dat betekent dat ook jouw eigen veroordeling nooit iets zou oplossen. Al die dingen samen maken zo'n diepe indruk op je, dat je bewondering hebt voor de Heer Jezus. Maar hij is daar ook niet aan het kruis gebleven. Hij is opgestaan. Meer geworden dan de engelen. Uitnemende naam, tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, mijn zoon. Dat betekent dus dat en Hebreeën 1 heel duidelijk maakt wie de Heer Jezus is. Maar u hebt bovendien Johannes 1. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Dus u gaat daar ook kijken. En u gaat misschien ook kijken naar Colossense 1. Amen. Huiswerk. En u gaat misschien wel kijken naar Openbaring 1. Eigenlijk al het begin van deze Bijbelboeken laten zien hoe magistraal de Heer Jezus is. Hoe schitterend hij is. En die schitterende heerlijkheid van de Heer Jezus is door de Vader opgemerkt. Hij heeft het continu uitgestraald. En daarvan zegt hij aan hen die in mij geloven, geef ik die heerlijkheid. Dat u hebt nu leven uit God. En dat betekent dat u dezelfde kenmerken in u voor mogelijkheid hebt om diezelfde kenmerken ook te tonen. Om ze naar buiten toe te laten uitkomen, om ze te stralen voor mensen om je heen. Soms hoor je dat. We hebben aan u gezien dat u de Heer Jezus lief hebt en dat u bijzonder bent, dat u bijzonder gezegend bent. Dat is van jou te zeggen. U gelovigen, u bent heel erg uniek, echt waar. U bent een wonder. Een wonder van, niet van de techniek of van A1 of AI, wat je dan maar noemen wil, maar van hem. En dat wonder, dat is gekomen toen u geloofde in het werk van de Heer Jezus. U weet van mensen die doof waren, die ineens gingen horen. U weet van mensen die blind waren en ineens gingen zien. Mensen die verlamd waren en ineens iets konden doen of konden lopen. Dat weet u, dat heb u van gehoord. En u denkt, ja, bij mij is het allemaal anders gegaan. Ik ben kerk opgevoed en ik heb dit en zus. U vult uw eigen verhaal in. Maar het grootste wonder is dat God zelf in u is gaan wonen. Besef dat. En dat betekent dat u niet zomaar iemand meer bent, maar dat u een schepping van God bent, een nieuwe schepping. En dat u het oude als ja, aan de kant gezet mag beschouwen. Terwijl u nog ploetert om zo oud mogelijk te worden. U krijgt allerlei voorzieningen aangereikt om toch maar lang te leven. Maar soms lukt dat en soms lukt dat helemaal niet. Zou u niet vandaag eens willen zeggen, dank u wel Heer Jezus, voor dat enorme, enorme zegenpakket wat u hebt aangedragen toen u hier op aarde kwam. Dat hebt u van mij gegeven. En nu is de Heer Jezus mijn Heer. En de Heer Jezus is God. En is bovendien de schepper. Ik ben er diep van overtuigd dat alle zegeningen, alle voorzieningen te maken hebben met dat wat de Heer Jezus heeft gedaan en wat hij heeft aangereikt. En u bent overladen met die zegeningen. Alsof je een bulk goud, een bulk met edelstenen voor de deur komt krijgen en die stort zijn lading uit. Het is allemaal voor jou. Zeg dan eens een keer amen, Heer Jezus. Amen, Heer Jezus, voor wie u bent. Amen voor wat u nog doet, voor wat u verder nog gaat doen. Want u is nog veel meer te doen. Echt, er is nog veel meer te zien. Nog veel meer zegen voorhanden voor in ieder die gelooft. Ik wil zo graag dat u daarvoor dankt. Dat wil ik ook met u doen. Vader, dank u wel dat we zo naar de Heer Jezus mochten kijken. U hebt altijd met bewondering gekeken naar uw zoon. En toen hebt u hem uitgestuurd om mens te zijn. En hij hield niet op Jahwe te zijn, maar in een andere verschijningsvorm. En ze hebben het gezien. Dit moet van God zijn. Dat kan niet anders. En ook wij hebben gezien, dit is van u, Vader. Dit is niet van een mens. Dit is niet de logica van vandaag, van onze nieuwe intelligentie. We willen u danken, Vader, dat de Heer Jezus kwam. Dat hij u wilde laten zien. En dat is gebeurd. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. We hebben de Vader mogen zien in het aangezicht van u, Heer Jezus. En we zijn blij en dankbaar dat de Heilige Geest in ons is gaan wonen. De Heilige Geest die altijd aan ons werkte om ons tot bekering te brengen, tot overgave te krijgen. En dat is een keer gebeurd. En dan vinden we dat heel gewoon of we vinden dat niet zo gewichtig. Maar dat is het wezen. We willen u danken, Heer Jezus, dat u de schepper bent. Dat u en toen de schepping zag en dat het goed was, maar ook nu ons ziet nieuw, volstrekt nieuw. Een nieuwe schepping, het oude is voorbij en u zegt, en het was goed. We willen u danken dat u van ons een hele nieuwe schepping hebt gemaakt. En dat u die nieuwe schepping blijft zien. Want dat houdt stand. Dat blijft eeuwig. Dat is niet onderworpen aan de tijdtabellen van critici. Dat is niet onderworpen aan mensen die daar een loopje mee nemen. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus, voor wat u deed. U bent de schepper, maar u bent ook de Zoon van God. Wat bijzonder dat we u straks zullen zien. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest. En dat we verwonderd zullen neerbuigen. Notabene zijn we zelf deelgenoot van die goddelijke natuur. Daar hebben we zelf deel aan gekregen. Omdat de Heer Jezus in ons is gaan wonen en de Heilige Geest ook. En de Vader komt ook. Dank u wel voor zulke zegeningen, voor zulke schriftgedeelten, voor dit prachtige onderwijs. Niet van mij. Vader, ik voel me zwak en misschien wel klungelig op bepaalde punten. We willen u danken dat u het wilt gebruiken voor ons allemaal, stuk voor stuk. Ook voor mensen die later meekijken en alsnog daarover doordenken. We willen u bidden of het een bijzondere zegen tot gevolg zal hebben. Tot uw eer, tot glorie van de Heer Jezus, maar ook tot zegen voor ons. En ook tot zegen voor hen die weer naar ons luisteren. Onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, bekenden, buren, collega's. We willen bidden dat iets van deze avond doorklinkt ook naar anderen toe. We prijzen uw naam. In de naam van de Heer Jezus. Amen.